Ik wilde graag met u vanavond het laatste stukje lezen van de Petrusbrief. Het laatste stukje van de eerste Petrusbrief, 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 5 tot en met 14. Er staat in vers 5 van 1 Petrus 5, evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkorenen te Babylon groeten. En mijn zoon Marcus, groet elkander met de kus der liefde. Tot zover dit prachtige gedeelte uit de Petrusbrief. Het gedeelte begint met de woorden evenzo, gij jongeren. Misschien wel goed om eventjes te zien hoe Petrus elke leeftijdsgroep, maar elke groep mensen heel bewust aanspreekt. In hoofdstuk 3, vers 18, daar staat gij huisslaven. Dan heeft hij het over de dienstknechten. In hoofdstuk 3, vers 1, daar staat evenzo, begint het ook met dezelfde woorden, gij vrouwen. En zowel bij huisslaven als bij vrouwen gaat het ook om onderdanigheid, maar met name ook de wederzijdse onderdanigheid. In vers 7 van hoofdstuk 3, daar staat desgelijks gij mannen. Dan richt hij zich tot de mannen. Hoofdstuk 5, vers 1, de oudsten onder u vermaan ik. En dan hoofdstuk 5, vers 5, evenzo gij jongeren. Dus hij heeft heel specifiek bepaalde groepen voor ogen aan wie Petrus zich richt in deze korte brief. En in deze brief, we hebben dat in de eerste keren al gezien, gaat het erom hoe leef je als wedergeboren christen? In je werk, als vrouw in je huwelijk, als man in je huwelijk, als oudsten in de gemeente, maar ook als jongeren in de gemeente. Hoe ziet een wedergeboren christen eruit? En in deze specifieke groepen zien we steeds weer terugkeren nederigheid, liefdevol, maar met name ook door je goede handel laten zien, ja, dat de Heilige Geest in je woont. Nou, even heeft Petrus het gehad over de positie van de oudsten in de gemeente in de voorafgaande vier versen. Hij heeft verteld hoe de oudsten mogen functioneren, hoe ze de gemeente mogen leiden. Nou, en nou gaat het erom hoe de positie van oudsten is ten opzichte van de jongeren. Hoe werkt het dan in de gemeente? Hoe is de positie van jongeren ten opzichte van de oudsten? En er komt één ding heel duidelijk naar voren: gehoorzaamheid. Jongeren dienen gehoorzaam te zijn aan ouderen, aan oudsten in de gemeente. Ik ben iemand die heel graag met beide oren wijd geopend luistert naar oudere mensen in de gemeente. Omdat die vaak zoveel wijsheid in zich hebben. Zoveel ervaring. We leven vandaag in een tijd waarin in heel veel gemeenten En natuurlijk is het heel belangrijk dat we als ouderen naar jongeren luisteren. Dat we als ouderen ook weten wat jongeren nodig hebben. Maar het is soms zo doorgeslagen dat ouderen meer gehoorzaam worden aan de jongeren. En dat je eigenlijk in een soort jongerencultuur terechtkomt. Waardoor gemeenten totaal op zijn kop gezet worden. En het is ontzettend belangrijk dat ouderen onder ons, dat er inderdaad ouderen, oudsten zijn, met respect, met ervaring, met geestelijke bagage, die in de gemeente door de Heer aangesteld zijn, waar jongeren naar behoren te luisteren. Nou, en dan heb je inderdaad te maken met een gezagscrisis. Gezagscrisis die je tegenkomt op school, waar bijna geen afstand meer is tussen de leraar en de leerling. Je ziet het op de werkvloer, dat er geen afstand meer is tussen degene die werk verschaft of werk doet. Je ziet de afstand ook steeds minder worden in het gezin, tussen de ouders en de kinderen. Het is zelfs een verschijnsel van de eindtijd dat de kinderen tegen de ouders opstaan en hun ouders uitleveren zelfs, aan het gericht staat. Je ziet diezelfde ontwikkeling in de overheid en natuurlijk, wat ik ook u net verteld heb, in de gemeente. En het is ontzettend belangrijk dat je als jongere leert om te luisteren, om met respect te luisteren naar de ouderen. En dat zullen ouderen nooit mogen misbruiken, deze positie. Het is heel belangrijk dat er leiding is, dat er overwicht is, dat er oudsten zijn in de gemeente. Nou, er staat bijvoorbeeld, misschien wel goed om dat even te lezen in de Hebreeënbrief. En nogmaals, dit mag nooit misbruikt worden. Natuurlijk is het in het verleden best wel eens misbruikt, de positie van voorgangers. Of de positie van ouderlingen. Maar hier, het is een Bijbelse positie. Er staat in Hebreeën 13 vers 17. Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaamt uw voorgangers. En onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Bij de opvoeding van jonge kinderen is een van de eerste dingen die kinderen moeten leren gehoorzaamheid. Als kinderen niet leren wat het betekent om gehoorzaam te zijn, dan heb je het eigenlijk al verloren in de hele opvoeding. Want dat is eigenlijk de basis voor alles wat je de kinderen verder wilt leren. De oerzonde, de eerste zonde, zou je kunnen samenvatten met ongehoorzaamheid aan dat wat God gezegd heeft. En als je als kind vroeger nooit geleerd hebt om gehoorzaam te zijn aan je aardse vader of je aardse moeder, hoe kun je dan ooit gehoorzaam zijn aan je hemelse vader? Het is zo onnoemelijk belangrijk dat wij kinderen al heel jong een stukje gehoorzaamheid aanleren. Een stukje respect voor ouderen. Wat ik u zei, de oerzonde ongehoorzaamheid. Je zou te kunnen zeggen, de oerzonde is ook hoogmoed. Hoogmoed, je zult worden als God. Dat meer willen zijn en niet zoals hier staat, en dat is niet zomaar toevallig dat het er zo achter staat, als we 1 Petrus 5 er weer even bij opslaan, want dan gaat het direct daarin verder, want dan staat er, omgort u allen jegens elkander met nederigheid. En dat woordje allen, omgort u allen, dat heeft niet alleen met jongeren te maken, maar dat heeft met iedereen te maken. Het is niet zo dat jongeren ouders gehoorzaam, omdat ouders een beetje, nou ja, we zullen, hè? Maar juist nederigheid dwingt vaak veel meer respect af dan, ik zal wel eens even de baas willen zijn, heerschappij willen voeren. Hoeveel respect kreeg de Heer Jezus toen hij de voeten van de discipelen ging wassen? Wat een respect had de Heer Jezus toen. Gewoon omdat hij de nederigste wilde zijn. Nederigheid. Ik vind het heel mooi dat het hier zo aan vastgekoppeld wordt. Omgord u jegens allen met nederigheid. Dat woordje omgorden, in een andere vertaling staat daar, bekleed jezelf met nederigheid. Aanvaard het kleed van nederigheid. Nou, dat wordt ook letterlijk beschreven in de Colossensebrief. In Colossense 3 vers 12. Colossense 3 vers 12. Er staat in Colossense 3 vers 12. Doet dan aan. Nou, wat moet je aandoen? Een kleed. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt ook aan de vergeefde. Nou, en zo praktisch. Doet dan aan. Kleed jezelf met dat kleed. En er staat ook in de Galatenbrief dat wij, als wij gedoopt zijn, met Christus bekleed zijn. Dat wij het kleed van Christus mogen dragen. En dat is een kleed van nederigheid. De Jezus heeft zelf gezegd, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederigheid. Weet u, nederigheid, ik heb daar eens een stuk over gelezen. Nederigheid is een heel gunstig klimaat in de gemeente. Als in de gemeente nederigheid heerst, dan heeft een gemeente een zeer gunstig klimaat, waardoor de eenheid in de gemeente bewaard wordt. Dat doet nederigheid. Hoogmoed daarentegen heeft een desastreus klimaat. Dat is een heel verkeerd klimaat in de gemeente, waarin allerlei mensen de eerste willen zijn, de beste willen zijn, de meest supergeestelijke willen zijn. Want in zo'n gemeente heb je de ene affaire na de andere affaire, de ene afscheiding na de andere afscheiding. En nogmaals, juist die nederigheid in de gemeente bewaart de gemeente voor de eenheid. De eenheid in de gemeente wordt bewaard door nederigheid. En alleen staat er de nederige, en dat staat hier heel duidelijk in de Bijbel, want de nederige, er staat in vers 5, het laatste stukje van 1 Petrus 5, want de nederige geeft hij genade. Niet de hoogmoedige, niet degene die denkt, ik kan het allemaal zelf wel, maar de nederige. En u weet waarschijnlijk wel, ik heb dat verschillende keren hier op deze plaats gezegd, dat het woordje nederigheid in de Bijbel niets van doen heeft met kruiperig doen. Ik zal wel weer de minste zijn, zo op die manier. Maar nederigheid heeft in de Bijbel altijd te maken met afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Afhankelijk, er staat afhankelijk nederig naar God toe. Dat is de nederigheid. De afhankelijkheid naar God, maar er staat ook nederigheid ten opzichte van elkaar. En dat betekent ook dat je afhankelijk bent van je medebroeder en zuster. Vindt u dat moeilijk om afhankelijk te zijn van uw medebroeder en zuster? Vandaar dat Paulus ook zegt dat we de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. En er niet boven gaan staan. En dan kun je versteld ervan staan dat een hele eenvoudige broeder of zuster jou tot zegen kan zijn. Als je maar die houding van nederigheid aanneemt. En daarom staat er ook, vernedert u dan onder de machtige hand van God. Dat is een actieve opdracht. Dat is een opdracht die God ons geeft, want dan leer je de machtige hand van God pas kennen. Dat is een actieve opdracht. Vernedert u dan onder de machtige hand van God. En als je dat leert, als je dat kunt, als je dat vanuit de Bijbel op kunt pikken, dan kun je ook vers 7 in je leven toepassen. Want Ja, als je je afhankelijk opstelt van God, nou, dan staat er, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Ik vind het trouwens heel mooi dat Petrus hier een vers aanhaalt uit Spreuken. God weet de staat hoogmoedige, komt uit Spreuken. En dat David hier een psalm aanhaalt, psalm 55. Het is heel mooi dat David zijn brieven, dat Petrus zijn brieven zo baseert op het Oude Testament, hè? Dat hij echt heel duidelijk vanuit het Oude Testament hier spreekt. Ik heb van Dalen eens opgezocht of daar het woordje bekommernissen ook voorkomt. Een ouderwets woord een beetje. Nou ja, je bekommert je om iets. Dat is natuurlijk wat meer actueler. Bekommernissen. Heeft eigenlijk meer te maken met ongerustheid. Ongerustheid in je leven. Nou, zijn er dingen waarover u ongerust bent? Nou, ik kan me heel goed voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde dingen in je leven zijn waar je niet gerust over bent. Waar je soms morgens mee opstaat en 's avonds mee naar bed gaat. Ongerustheden. Nou, hier staat, werp ze op de Heer Jezus. Want hij zorgt voor je. Moet je doen. Dat moet je echt doen. Dat moet je soms leren. Maar je leert het pas echt als je ontdekt, ik ben afhankelijk van God. Ik kan het zelf niet. Ik kan dit probleem zelf niet oplossen. Ik moet het aan God overgeven. Ik vind het zo mooi. Ik heb dat vers er nog eens even bij opgeslagen. Je hoeft het niet op te slaan hoor. Maar in Marcus 10 vers 50. Daar zit die Bartimeus aan de kant van de weg. En dan hoort hij dat Jezus langskomt. En weet je, dan is er een moment in het leven van Bartimeus. Dan gooit hij zijn mantel van zich af. Hij gooit het weg als het ware. En hij rent naar Jezus toe. Nou, dat is een beetje een andere vergelijking, maar soms moet je wel eens een daad stellen om het van je af te gooien. En naar Jezus toe te rennen. En wat een geweldige verandering heeft deze Bartimeus, waar heel veel over valt te vertellen. Want Bar betekent zoon, dat weten we waarschijnlijk wel. Barjona, zoon van Jonas. Bartimeus, zoon van Timeus. En Timeus betekent de besmette. Zoon van de besmette. Een blinde bedelaar. Nou, erger kan het niet. In Jericho. Hij gooit het van zich af. En hij gaat naar Jezus toe. Hij weet, daar moet ik naartoe. En als hier nu staat, werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Schrijft dit een man die dit aan de lijve ondervonden heeft. Weet wat Petrus een gezin had? Tenminste, hij heeft een vrouw. Over de kinderen van Petrus lees je nooit wat in de Bijbel. Hij heeft een schoonmoeder die genezen werd door de Heer Jezus. Petrus heeft waarschijnlijk een gezin gehad. Van de een op de andere dag heeft de Heer Petrus bij het meer weggehaald en gezegd, je moet mij volgen. Het zal je maar gezegd worden. En wat zegt Petrus hier? Werp al je bekommernissen maar op hem, want hij zorgt voor u. Nou, hier staat een man aan het einde van zijn leven. Gevangen in Rome. Wetende dat hij waarschijnlijk binnenkort door keizer Nero gedood zal worden. En toch zegt hij, breng het maar bij de Heer. Hij zorgt voor je. Weet je, dan word ik er zo klein van. Dan word ik er zo stil van dat hier een man aan het woord is. Die heeft recht van spreken. Hij zorgt voor u. Nou, ik denk niet dat u in zo'n moeilijke situatie zit als Petrus op dat moment. Maar hij kon het zeggen. En als hij het zegt, ach, dan mogen wij dat toch ook hem navolgen. En daarom zegt hij ook, als we dan iets verder gaan, word nuchter. Word nuchter en waakzaam, want de tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Nou, u mag eens raden. De hoeveelste keer is dit dat Petrus in deze Petrusbrief, in die eerste Petrusbrief, spreekt over wees nuchter. De hoeveelste keer? 7. Nou, dat is net even iets te veel hoor. Zou te mooi zijn. Ja, het is de derde keer. Het is de derde keer. De eerste keer komt voor in hoofdstuk 1 vers 13. Laat het me heel even lezen. 1 vers 13, daar staat: om God de lendenen van uw verstand, wees nuchter. Tweede keer staat in hoofdstuk 4 vers 7. Hoofdstuk 4 vers 7. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom tot bezinning en word nuchter. En de derde keer hebben we vanavond gelezen: word nuchter en waakzaam. Mensen, wat is het belangrijk dat we in deze tijd nuchter zijn. Dat we ons niet mee laten slepen door het gevoel, maar dat we nuchter blijven, het woord van God kennen en ja, ons leven gronden op het woord van God. Want de tegenpartij, die gaat rond. De tegenpartij, ik vind het een hele mooie uitdrukking, hoewel het is een uitdrukking over iemand die niet zo mooi is. Maar de ene keer wordt hij genoemd de tegenpartij, hij wordt de verzoeker genoemd, hij wordt de aanklager genoemd, hij wordt de verleider genoemd, de duivel, mag ik het zo zeggen, gaat rond. Met andere woorden, de duivel, mensen, onthoud het alsjeblieft, de duivel zit nooit stil. De duivel zit nooit stil, hij gaat rond, hij zoekt. Hij zoekt altijd een slachtoffer. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om hem niet te overwinnen, staat er. Er staat niet overwint hem in het geloof. Nee, er staat wederstaat hem. Wij hoeven niet tegen de duivel te strijden. Want de duivel is overwonnen. Hoe kunnen we hem dan weerstaan? Door vast te staan in het geloof. En wat is dat geloof dan? Geloof in het volbrachte werk van de Jezus op Golgotha. En wat is daar gebeurd op dat Golgotha? Hij heeft daar de Satan openlijk tentoongesteld, over hem gezegevierd. En als wij staan in het bloed van Christus, bedekt met het bloed van Christus, dan kan Satan ons niets doen. Daar zijn we volkomen veilig. We hebben dus als het ware een defensieve positie we in mogen nemen. Om gewoon heel eenvoudig te staan in het geloof. Of zoals Paulus in Efeze 6 zegt, het schild van het geloof. Die al de brandende pijlen van Satan zal doven. En mensen, als je dat schild van het geloof, als het geloof vervangen wordt door gevoel of door verstand, dan komt elke pijl treft ons. En dan komt de vertwijfeling en dan komt er van alles en nog wat. Maar als je dat schild van het geloof ervoor houdt, schuilt achter het geloof, achter het bloed van Christus, dat is ondoordringbaar voor Satan. Daar ben je volkomen veilig in deze wereld. Dus laten we alsjeblieft in dat geloof heel eenvoudig staan. En dan weten we dat we niet de enige zijn die daarmee te maken heeft. Want er wordt er geschreven, hier in het stukje, wetende dat aan uw broederschap in de wereld. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Uw broederschap in de wereld. Weet je dat we onnoemelijk veel broeders en zusters hebben, wereldwijd? Wat is het mooi als je in het buitenland komt en je ontmoet daar een kind van God. Dat is zo leuk, hè? Je bent een broeder van, we hebben elkaar nog nooit gezien. En toch voel je die broederschap, die klik met elkaar. En dat kan in de Filipijnen gebeuren, dat kan in Amerika gebeuren. Dat is zo mooi dat je dat wereldwijde broederschap mag ervaren. En daar horen wij ook bij. Want er is maar één grote gemeente van Jezus Christus, waar wij een heel klein stukje van mogen zijn. En laten we die visie, die horizon, wel heel duidelijk in de gaten houden. Dat we ons niet opsluiten van, nou ja, wij zijn dus de kerk. Maar er zijn zoveel broeders en zussen die met ons samen in diezelfde positie terechtgekomen zijn. En dan zegt hij ook, na een korte tijd van lijden. Na een korte tijd van lijden. En dan is hij met vier dingen bezig. En ook al begrijpen wij lang niet altijd waarom dat het lijden over ons heen komt. Maar deze vier dingen gebeuren altijd. We hebben het in ons persoonlijk leven mogen ervaren. En u zult het ook in uw leven ervaren hebben, of nu ook. Want er zijn vier dingen die de Heer in ons leven doet, juist door lijden heen. En deze vier dingen worden genoemd aan het einde van vers 10. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken. Ik heb u pas verteld, en dat staat ook in het zoeklicht, Fijke ter Velde, die schrijft er heel mooi over. Na onze wedergeboorte heeft de Heilige Geest nog zijn handen vol om ons te vormen zoals God wil dat we zullen worden. En met de een nog meer dan met de ander. Maar we zijn er nog lang niet. Nou, hij is bezig om ons te volmaken. Ten tweede, te bevestigen. Dat we stevig staan in deze wereld. Maar ook bevestigd worden in het geloof. Ten derde, te sterken dat we krachtige kinderen van God worden in de wereld. En ten vierde, grondvesten. Dat we stabiele christenen worden in de wereld waarin zoveel loos is. En dan staat er ook in vers 11, hem zij de kracht. Niet wij, maar hem zij de kracht. We zijn nederig, we zijn afhankelijk van hem. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wat een prachtig loflied is dat. En dan noemt hij de naam van Silvanus. In vers 12, door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik u in het kort geschreven om u te bemoedigen en te getuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. Silvanus, ik heb u dat wel meer gezegd, is dezelfde man als Silas, een mededienstknecht van Paulus, die zowel schrijver van Petrus hier geweest is, als ook postbode. Die de brief opgeschreven heeft uit de mond van Petrus. En die, ik weet trouwens ook niet of Petrus zelf kon schrijven. Want er staat letterlijk in de Bijbel dat Petrus een analfabeet was, een ongeletterd iemand. Paulus die kon wel schrijven, maar die heeft ook anderen laten schrijven, omdat hij waarschijnlijk bijna of helemaal blind was. Maar Petrus kon waarschijnlijk niet schrijven en Silvanus die heeft de brief op schrift gezet. En die heeft deze brief gebracht. En die heeft aan de gemeente, en eigenlijk is dit het doel van deze brief. Want het doel van de brief wordt er in dat 12e vers genoemd, om u te bemoedigen in die tijd van beproeving, in die tijd van de vuurgloed van beproeving, die vervolging, om u te bemoedigen en om je te vertellen dat dit lijden, deze beproeving, de ware genade van God is. Dat het genade van God is. Omdat God met ons persoonlijk aan het werk is. Ik vond het zo mooi dat broeder Guus Brinkske het had over de werkplaats van de pottenbakker. Nou, mag de schouwplaats een werkplaats van de pottenbakker zijn, waar we gevormd worden, waar we gemaakt worden door de grote pottenbakker. Tot slot, dan zegt hij, u laat de mede-uitverkorenen te Babylon groeten. En mijn zoon Marcus groet allen met de kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus zijn. Petrus begint zijn brief met de vrede, met shalom. En hij eindigt ook zijn brief met de vrede zijn met u. Twee dingen wil ik hier nog even over zeggen. Babylon. Er zijn mensen die zeggen, nou, het gaat hier inderdaad om Babylon in Mesopotamië. Omdat daar, nadat Daniel, na Daniel, het einde van Daniel, de Joden weer terug mochten keren naar hun eigen land, heel veel Joden ook achtergebleven zijn daarin in Mesopotamië, in het Medo-Persische Wereldrijk. Het kan zijn dat Petrus daar geweest is, maar exegeten, bijbeluitleggers, die gaan er meestal van uit dat hij hier, en dat wordt wel meer gebruikt, bijvoorbeeld in Openbaring ook, wordt de stad Rome ook Babylon gebruikt, genoemd. En het zou heel goed kunnen zijn dat hier Rome bedoeld wordt. Te meer omdat in 2 Timotheüs 4 vers 11 staat dat Paulus het ook over deze Marcus heeft. En dan zegt hij hier in 2 Timotheüs 4 vers 11. En dan is Paulus in gevangenschap in Rome. En dan staat er, haal Marcus af en breng hem mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. 2 Timotheüs 4 vers 11. Deze Marcus was een neef van Barnabas. Hij heette Marcus Johannes. Zo heette deze Marcus. Hij was degene, ik weet niet of je dat, die geschiedenis kent, dat toen de heer Jezus gevangen werd in de hof van Gethsemane, dat deze jonge man op een afstand stond te kijken, dat ze hem wilden pakken, en dat hij er tussenuit kneep en dat ze zijn kleed vasthielden. Kent u die geschiedenis? En dat hij naakt wegliep, deze jonge man. En deze jonge man is dezelfde man die het Marcus-evangelie geschreven heeft. Een neef van Barnabas. Later ging hij dus mee met Barnabas en Paulus, maar onderweg vond hij toch te moeilijk, is hij weer teruggekeerd naar Jeruzalem. En toen zei Paulus later, toen hij voor zijn tweede zendingsreis op pad ging, toen zei hij, nee, ik wil deze Marcus niet meer mee hebben. Maar Barnabas wilde hem wel mee hebben. En toen zijn Paulus en Barnabas uit elkaar gegaan. Was er een oneenigheid. En nu lees je dat Paulus zegt, hij is voor mij van veel nut. Mooi is dat, hè? Een stuk herstel. En weet je, deze Barnabas, deze Johannes Barnabas, Marcus Johannes, die had een moeder en die heette Maria. De moeder van Johannes Marcus. En deze Maria, en dan wordt het helemaal leuk eigenlijk, als je dan in Handelingen kijkt, dan blijkt deze Maria, de moeder van Johannes Marcus, een groot huis te hebben met heel veel bedienden. In Handelingen 12 is Petrus gevangen. Handelingen 12 zit Petrus gevangen. En dan wordt hij bevrijd. En dan komt hij op de straat. U weet wel, door allerlei wachten, deuren die voor hem open gingen. Toen kwam hij op de straat, helemaal ontnuchterd. En toen dacht hij van, waar moet ik nou toch naartoe? En dan staat er in vers 12 van Handelingen 12. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus. Waar velen vergaderd waren in gebed. En dit huis zou wel eens hetzelfde huis kunnen zijn waar ze ook het avondmaal gevierd hebben. Waar ze ook waren toen de Heilige Geest uitgestort werd. De plaats, als het ware, de huisgemeente waar de grote gemeente van Jeruzalem uiteindelijk uit voortgekomen is. En dat was deze Marcus. Deze Johannes Marcus, die een dienstknecht was van Paulus en inderdaad toen ook in Rome was. En dan is de kans ook heel groot dat Petrus daar ook in Rome was, want hij laat ook Marcus de groeten doen. Tot zover de Petrusbrief.